groene begin, ja. Ik wil zo dadelijk even met u bidden, maar ik wil graag vanmorgen met jullie nadenken over klein is groot. Ik had ook kunnen zeggen, de minste is de meeste. En het is een onderwerp wat theologisch eigenlijk niet zo moeilijk is, maar ik denk dat het een van de moeilijkste onderwerpen is om als mens te bevatten, om het te begrijpen. In het Koninkrijk Gods, daar zijn zoveel principes die eigenlijk averechts eigenlijk op ons denken eigenlijk invloed hebben. En voordat zeg maar een mens tot die ontdekking komt, zoals Johannes zegt, ik moest er tijdens de dienst aan denken, dat Johannes de Doper zegt over de Heer Jezus, hij moet wassen en ik moet minder worden. Hij moet wassen, de Heer Jezus in mij moet groeien en het ik, zoals ik ben, moet minder worden. Dat is een heel proces en ik denk dat dat een van de moeilijkste processen is in het leven van de mens. Ik wil dan ook graag met jullie over dat gedeelte, over deze dingen eens nadenken. Over, ik heb het eens genoemd, klein is groot. Of je had ook kunnen zeggen, de minste is de meeste. En als je dat al eigenlijk tegen iemand zegt die ongelovig is, dan denkt hij, waar heeft hij het eigenlijk over? Klein is groot. Dat is toch iets, hij tikt niet goed. Of de minste is de meeste. En toch is het zo door de Heer Jezus geleerd. En ik wil zo dadelijk een gedeelte lezen uit Lucas 9. Maar ik geef u eerst al eens kort een overzicht. Omdat toen ik vanmorgen zeg maar aan het bidden was, toen zag ik, en het lijkt erop, alsof ik van de hak op de tak spring tijdens deze prediking. Ik ben die niet zo van me gewend, maar dat je dus denkt van hij springt van het ene in het ander. Maar ik wil u vragen me te volgen, dat je goed erbij blijft. Want ik breng het op het einde van de prediking, breng ik het samen. Ik zal het hebben over een vader en een zoon in het Oude Testament. Hoe die groot zijn en wat dat betekent voor hun leven, hoe ze dus groeien. Daarna ga ik terug naar de apostelen. Als ze het onderwijs krijgen, en dan is het heel erg bijzonder om te zien in welke context dat de Heere God hen het onderwijs geeft. En dan pas ga ik een praktische toepassing geven. Dus ik hoop dat jullie gewoon erbij blijven en denken van, hij springt nu wel heel erg. Maar straks, als we dan over een 20, 25, 30 minuten, dan brengt de dingen samen en dan zul je ervan kunnen genieten. En ik hoop daar ook van, niet alleen genieten, maar dat je dus daar dingen van leert en dat God ons daarmee kan zegenen. Zullen we eerst even samen bidden? Vader, we willen u zo danken dat we hier zo samen in deze gemeente uw woord mogen openen en dat het licht is op uw pad, op ons pad. Heer, u weet dat we zo diep onder de indruk zijn van uw woord, dat we zoveel ontzag hebben voor uw woord, dat we willen beven voor uw woord, omdat we, als we het openen, weten dat u spreekt, de Heilige. Het zijn niet zomaar woorden van een boek. Het zijn uw woorden. En vandaar dat we echt knielen. En vol ontzag uw woord ook openen. Ik wil u zo bidden, Heer, niet alleen voor het spreken, maar in het bijzonder ook naar het horen. Dat we horen naar uw woord. Dat we weten dat het een verantwoordelijkheid is. En dat we het tot ons nemen, niet alleen in ons verstand, maar dat het echt afdaalt in ons hart. En dat we veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat is het grote doel wat u met ons heeft. We willen u zo danken, Heer, en we willen u bidden dat het niet zouteloos is, maar dat het echt vol van kracht gepredikt mag worden. Dat is ons gebed in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik wil met jullie lezen Lucas 9. Lucas 9, vers 43 tot en met 49. Ik heb het meeste dingen heb ik op sheet gezet, zodat je vanaf sheet ook kunt meelezen. Toen alle zich verwonderden over alles wat hij deed, want er was net een genezing geweest van een bezeten knaap. En de mensen verwonderden zich eigenlijk over datgene wat Jezus allemaal deed. Toen alle zich verwonderden over alles wat hij deed, zeide hij tot zijn discipelen, legt gij deze woorden in uw oren, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Maar zij begrepen dit woord niet, en het was voor hen verborgen, zodat zij het niet verstonden. En ze durfden hem niet naar dit woord te vragen. Een heel typische reactie komt er dan. En ik zal daar op, in het midden van de preek zal ik daar verder op ingaan. Er kwam ook een overlegging bij hen op wie van hen de meeste was. Maar Jezus kende de overlegging van hun hart. En hij nam een kind en plaatste dat bij zich. En hij zeide tot hen, en ieder die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En een ieder die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot. Johannes antwoordde en zeide, meester, we hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en we wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons u volgt. Jezus zeide tot hem, belet het niet, want wie niet tegen u is, is voor u. De Heer Jezus die spreekt hier over lijden en zo dadelijk zal ik de hele context waarin de apostelen dan steeds daarop reageren als het gaat over het lijden. Daarin zie je eigenlijk dat het ontzettend moeilijk is voor een mens om nederig te zijn, om de minste te zijn, om de kleinste te zijn, om een kind te worden. En in het Koninkrijk van God, als de Heer Jezus daarover spreekt, dan heeft hij het eigenlijk over een dienaar zijn, over een slaaf zijn, over een de minste zijn. Hij vergelijkt het steeds met ook met een kind. En we zullen eigenlijk zien hoe moeilijk dat het is voor een mens om de minste te zijn. We zeggen dat wel vaak soms, we willen de minste zijn. Maar diep in ons hart is er echt iets verankerd waarin je eigenlijk ziet dat dat gewoon zonder dat God ingrijpt in uw leven of in mijn leven, dat het gewoon niet mogelijk is voor een mens om de minste te zijn. Of om een kind te zijn. Of om, klein te zijn. En ik wil met u, wil ik even eerst eens kijken naar een vader en een zoon in het Oude Testament. Ik heb er ook al met het muziekteam twee weken geleden over nagedacht. Maar ik zal het nu eens een beetje belichten van een andere kant. En daarvoor lezen we 2 Kronieken 26 vers 1 tot en met 5. En dan vertel ik u deze geschiedenis van een vader en een zoon. Is misschien niet zo bekend bij u, maar 2 Kronieken 26. En dan lezen we de eerste 5 versen. Het gehele volk van Juda nam Uzia, die 16 jaar oud was, en ze maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amasja. Hij versterkte Elot en bracht het aan Juda terug, nadat de koning bij zijn vader te rusten was gegaan. Uzia dan was 16 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 52 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolia, ze was uit Jeruzalem. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, ik lees dit vers nog erbij, hij zocht God zolang Zekaria leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods. Zolang hij de Heren zocht, maakte God hem voorspoedig. Zolang hij de Heren zocht, maakte God hem voorspoedig. Dit is een heel bijzonder verhaal eigenlijk in 2 Kronieken 26, dat een jongen die is 16 jaar oud en die wordt koning. En ik zal u dit verhaal eens vertellen, ook over zijn vader, om eens te kijken hoe dat eigenlijk afloopt. Iemand die echt voorspoedig is, ook zijn vader was namelijk zeer voorspoedig. En deze Uzzia, die is dus 16 jaar oud en hij heeft een hele carrière eigenlijk voor zich en achter zich. En dat was namelijk dat hij 52 jaar de Jeruzalem eigenlijk regeerde. En dan staat er dat er over hem geschreven, hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. En als je iets wilt leren over een persoon, dan moet je ook, en over een zoon, dan moet je eigenlijk ook eens kijken naar zijn vader. En dat heb ik gedaan. Zijn vader, die was ook al heel vroeg koning, die was 25 jaar toen die koning werd. En hij heeft 29 jaar heeft hij in Jeruzalem geregeerd. En over zijn vader, daar staat geschreven, hij deed wat recht is in de ogen des Heren. En dan denk je, dat is heel bijzonder. Hij deed net zoals zijn zoon Uzzia, hij deed recht in de ogen des Heren. Maar dan staat er jammer genoeg altijd, staat er een maar achter. En dan moet je altijd goed opletten als er een maar achter staat. Er staat, hij deed recht wat in de ogen des Heren was, maar. En het maar wat erachter staat, dat is, maar niet met een volkomen toegewijd hart. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heere God, maar niet met een volkomen toegewijd hart. Dan zie je dat deze vader van Uzzia, die komt aan de macht. En dan is het zo dat hij grote overwinningen behaalt. Hij trekt een strijd. Hij telt eerst het leger, hij brengt 300.000 krijgers samen. En hij ontwikkelt ook bepaalde oorlogswerktuigen. Hij huurt nog andere mensen en dan trekt hij eigenlijk op. En dan zie je eigenlijk dat deze man, die is zeer succesvol. God geeft hem de ene overwinning naar de andere. En dan krijg je op een gegeven moment een moment waarin dat hij niet met een volkomen hart is toegewijd. Hij staat aan de top van zijn macht. Hij staat aan de top eigenlijk van zijn kunnen. En dan komt dat tot uiting wat er eigenlijk staat in het eerste hoofdstuk. Maar niet met een volkomen toegewijd hart. Want wat gebeurt er? Hij komt op het strijdveld. En dan op een gegeven moment, dan zie je eigenlijk dat hij zijn overwinningen viert. En dan komt hij terug van een grote veldslag wat hij gewonnen heeft. En wat heeft hij gedaan? Hij neemt de afgoden mee van dat volk. En dan stelt hij dat op. En dan staat er eigenlijk nadat Amasja van het verslaan der Edomieten teruggekeerd was, stelde hij de goden der Seriïten die hij meegebracht had voor zich als goden op. Boog zich voor hen neer. En ontstak voor hen een offer. Je ziet eigenlijk een man die doet wat recht is in de ogen van de Heere God. Hij groeit ten top. Hij is de man die invloed uitoefent, die zeer succesvol is. En dan zie je eigenlijk dat het succes hem overroelt. En hij neemt de afgoden mee. Hij zet die afgoden, geeft die een plaats. En dan brengt hij afgodenoffers. Dan is het zo dat er komt de profeet naar hem toe. En die profeet wil hem vermanen. God wil een instrument gebruiken om hem weer op de juiste weg te brengen. En wat gebeurt er? Terwijl deze profeet nog spreekt, staat er, maar terwijl deze tot hem sprak, zei hij tot hem, heeft men u tot raadsman van de koning aangesteld? Wat heb je eigenlijk te zeggen? Als je niet doorspreekt, kost het je leven. Dan zal ik je doden. En dan is het zo dat die profeet die zegt dan, ik merk dat God besloten heeft u in het verderf te storten. En dan gebeurt dat ook. Deze vader van Uzzia, daar wordt een complot tegen gesmeed en dan wordt hij gedood. En nadat hij dan gedood is, komt Uzzia daarom met 16 jaar aan de macht. En hij doet, staat er, is een man die 52 jaar lang zal die regeren. Hij deed wat recht is in de ogen van de Heere God. En dan staat er, zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Ook hij was een voorspoedig man. Hij had gezien bij zijn vader wat het eigenlijk betekende om iets recht te doen in de ogen van God. Maar hij had ook gezien met zijn 16 jaar dat zijn vader niet volkomen was toegewijd. Hij had gezien dat zijn vader zowel een aanbidder van de Heere God is, als dat hij een afgodendiener was. En hij had gezien dat zijn vader dat er een complot was gesmeed. En hij had gezien, doordat hij van God was afgeweken, had deze man gezien dat zijn vader vermoord was. En dan zie je ook in de eerste 5 versen dat hij echt toegewijd is aan God. Maar ook hier, hij trekt ook ten strijde. En het komt, hij krijgt nog een grotere macht, een groter aanzien als zijn vader. Er staat er, en tot in Egypte verbreidde zich zijn roem, want hij klom tot een toppunt op van macht. Tot een toppunt van macht. En dan is het zo dat hij overwinning na overwinning behaalt. En dan staat er op een gegeven moment over hem geschreven, wijd en zijd verbreidde zich zijn roem, want hij werd wonderbaar geholpen, totdat hij machtig geworden was. Maar, ook weer dat woordje maar, 2 Kronieken 26 vers 16. Maar, toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snoot handelde en ontrouw werd jegens de Heere, zijn God, door de tempel des Heeren binnen te gaan om een reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Je ziet dat in het de hoogmoed er is zoveel macht gekomen in dat leven, dat hij zegt van, nu zal ik priester zijn. Wat is de zonde? God had gezegd, alleen de priesters mochten in het reukofferaltaar komen en zij mochten de Heere God een reukwerk brengen. Maar op de toppunt van zijn macht, als een mens dan zo groeit, dat hij zegt, ook in zijn relatie met God, maar op een gegeven moment dan zie je dat er iets ontstaat in zijn leven, of dat zijn vader is, of dat de Uzzia is, dat in plaats dat, zoals Johannes zegt, hij moet wassen en ik moet minder worden, lijkt het wel alsof er eerst iets komt van hij moet wassen, ik moet minder worden, en dan hebben we succes, en dan wordt het mindere van onszelf, het ik, wat minder zou moeten worden, dat groeit en overstijgt. De dingen die eigenlijk God eigenlijk in ons leven wil geven. En dan wordt hij tegengehouden in dat verhaal, dat in die geschiedenis, dat Uzzia die gaat een offer of wil een offer brengen. En dan komt de priester en die zegt, je mag geen offer brengen, want dat is alleen maar voor de priesters. En dan stellen zich 80 priesters op om hem te verhinderen dat hij een offer brengt. En hij wordt toornig, hij valt uit als koning. Wie kan hem dat nu beletten? Dat hij daar een offer brengt. En terwijl hij zo toornig is en boos wordt, en totaal, zeg maar, als je dat zo leest, dan moet hij behoorlijk boos zijn geweest, dan breekt er melaatsheid uit. Dan wordt hij melaats. En die priesters zien het. Ze zien het op zijn voorhoofd, breekt de melaatsheid uit. En dan gaat hij uit de tempel, en dan staat er zo triest eigenlijk over Uzzia geschreven, dat hij eigenlijk helemaal alleen komt te wonen. Dan staat er, Uzzia nu was melaats tot de dag van zijn dood. En als melaatse woonde hij in een afgezonderd huis, want hij was uitgesloten van het huis des Heeren. Uitgesloten. Op de toppen van zijn macht. Groot. Hij was groot. Hij was groot geworden. Zijn vader was groot geworden. Hij was groot geworden. En wat je dan laat zien, deze twee levens, zowel van de vader als van die zoon, dat is dat er bij de zondeval, is er zoiets eigenlijk ingebakken in ons, ingebakken, dat een mens het heel moeilijk heeft als hij succes heeft, om de minste te zijn. Weet je, daar is zoiets in ons leven verankerd, denk ik, wat je dus eigenlijk heel moeilijk kunt pakken. Er is zoiets verankerd dat het gewoon die prediking van de Heer Jezus, als het gaat over de minste zijn of een kind worden, dat verhoren we wel. Ik lees het, ook deze week. Ik ben er een hele tijd mee bezig geweest. Ik lees het nog eens en ik denk ik begrijp het. Ik denk het. Ik denk ik snap het. Maar ik geloof dat ik het niet begrijp. Ik geloof dat het zo is dat een zo'n diep geheimenis is, omdat het totaal tegen onze natuur ingaat. Weet je, het is toch eigenlijk als je denkt over geven, hè, dat de Heer Jezus zegt, als je wil ontvangen, dan moet je geven. Ja, dat gaat toch eigenlijk tegen onze natuur in. Als je de grootste wil zijn, moet je de minste zijn. Als je de groot wil zijn, moet je klein worden. Dat gaat totaal tegen mijn ik in. En ik zie het ook bij de apostelen. Het is zo dat als we zo in Lucas 9 hebben we dat gelezen, dan is het zo dat de Heer Jezus, en je moet die hele context, de diepte van het verhaal over de minste en de kleinste, zit in de context waarin Jezus zijn onderwijs geeft. En ik wil proberen om deze context bij jullie kort bij te brengen. Want toen ik de context zag, waarin dus dit onderwijs gegeven werd, was het voor mij een shock. En ik hoop dat het u ook schokt. Waarom was het voor mij een shock? Als je de eerste leest in Lucas 9, daarom heb ik het in de context gelezen. In Lucas 9, het allereerste wat de Heer Jezus eigenlijk tegen hen doet, dat is hij vertelt over zijn lijden. Hij vertelt over dat hij gaat lijden. En dan zie je eigenlijk dat de reactie van de discipelen, er komen overleggingen bij hen op. Als hij gaat lijden, als hij afscheid gaat nemen van ons, wie is dan de leider? Wie is dan de eerste? In Lucas 9 zie je eigenlijk de gedachte van de mens van, hij gaat weg. Hij gaat lijden. Hij zegt dat hij gaat lijden. Hij gaat afscheid nemen. Wie is dan voor ons de eerste? Wie is nu de eerste? En weet je, in Matthäus 20 vers 19, zet hem maar even op. Dan zie je eigenlijk hetzelfde principe. Matthäus 20 vers 19, ik lees het weer in de context. Toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de 12 terzijde en onderweg sprak hij tot hen. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen en ten derde dag zal hij opgewekt worden. Wat is de reactie? Matthäus 20, vers 20. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus tot hem met haar zonen, dat waren Jacobus en Johannes. Dus Jacobus en Johannes die komen mee met zijn moeder en ze zeggen, en ze boog zich voor hem neder om iets van hem te vragen. Hij zei tot haar, wat wilt gij? Ze zeiden tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten, één aan de rechterzijde en één aan de linkerzijde in uw koninkrijk. Er wordt gesproken in Matthäus 20 dat de Heer Jezus zegt, ik zal moeten gaan lijden. Ik zal worden overgeleverd. Ik ga naar Jeruzalem en daar zullen ze me geeselen. En de moeder van Jacobus en Johannes die denkt, ah, mogen dan mijn twee zonen, en die twee zonen zijn net zo verantwoordelijk, Jacobus en Johannes, het zijn volwassen mannen, die dan met de moeder naar Jezus gaan, dus ze stemmen ermee in, en ze zeggen, ja, eigenlijk hebben we ook die plaats verdiend. Wat mijn moeder vraagt, is toch redelijk. Laat de een aan de rechterhand en de ander aan de linkerhand. En in Matthäus 20, dan zie je eigenlijk dat die andere 10, die horen ervan. En dan zeggen ze tegen elkaar, dit kan toch niet? Dan krijgen ze ruzie. Die twee, aan de linker en de rechterhand. De context is dat Jezus iets verteld heeft over zijn lijden. En dan komt de Heer Jezus in Matthäus 20, dat hij dan zegt van, zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Dat is het onderwijs in Matthäus 20, vers 25 naar 28. Als Jezus eerst zijn lijden vertelt, de moeder komt en die zegt van die twee zonen van mij mogen rechts en links, dan komt er een ruzie onder de 12 en dan geeft hij het onderwijs en zegt, zo is het onder u niet. Zo is het onder u niet. Wie uw dienaar zal zijn, die eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gaandeweg, denk je dan, ze zullen het wel begrepen hebben. En dan komt op een gegeven moment, komt dan Lucas 22 en dan wordt het avondmaal ingesteld. Als je dat eens met me opzoekt, ik heb dat vaker wel eens gezegd maar, en overgesproken, maar Lucas 22 vind ik een zeer ingrijpend iets. Zeer ingrijpend. Wat u en mij, we kijken dan naar de apostelen, maar het is een spiegel wat iets van ons innerlijke laat zien. In Lucas 22, daar zie je dan dat de Heer Jezus zegt, het uur is aangebroken, vers 14. En dan begeert hij het paascha met hen te vieren en dan stelt hij het avondmaal in. En dan vertelt hij in Lucas 22, vertelt hij ook weer over zijn lijden, over zijn heengaan. We weten heel veel wat rondom dat avondmaal gesproken is. En hij deelt eigenlijk zijn diepste nood. Hij deelt dat hij verraden zal worden. Hij deelt dat hij gekruisigd zal worden. Hij deelt dat er iemand onder deze 12 die daar aan zitten, daar zal iemand hem verraden. Hij deelt eigenlijk zijn hele ziel, vind ik. Eigenlijk krijgen we daar een diep, zoals in Johannes 17, ook aan het gebed met de Vader, vind ik aan het hele, die gesprekken van het avondmaal, daar zie je de ziel van de Heer Jezus. Als dienaar zijn, als zoon van God en mens. Alles wordt daarin geopenbaard. En dan deelt hij eigenlijk zijn diepe nood. En ik heb me wel eens afgevraagd van, hoe zou het nu zijn geweest als iemand van die apostelen was opgestaan en had gezegd, Heer, het is toch wel verschrikkelijk, maar u heeft het al vaker tegen ons gezegd. En we zien dat het de roeping is van de Vader. En we zien dat u gaat lijden en dat het voor ons is. Want ze had het kunnen weten, ook van het hele Oude Testament spreekt erover. En laten we knielen. Laten we samen met u bidden. Laten we samen naar de Vader gaan. En laten we de Vader vragen voor kracht, dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest. We willen er deel aan hebben, we kunnen er geen deel aan hebben, maar we kunnen u omringen met gebed. Maar iets in de mens, de kern van de mens, is zo God, zo voor God, dat het gewoon soms gewoon niet tot uiting komt. Want wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou ook in Lucas 22? Als de Heer Jezus zegt, ik ga lijden, ik ga jullie verlaten. Wat er dan gebeurt, dat is, en ze begonnen er onder elkaar over te twisten, wie van hen het wel zijn kon, die dat zou doen. En dan staat er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de eerste moest gelden. En dan komt het onderwijs weer opnieuw. Want dan zegt hij, toch, vers 25... Dus er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als eerste moest gelden. Hij zeide tot hen, de koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Toch gij niet alzo, maar de eerste onder u worden als jongste en de leider als dienaar. Want wie is de eerste die aanlegt of die dient? Is het niet die aanlegt, maar ik ben in uw midden als dienaar. Zie je de context? Dat onderwijs wat hier gegeven wordt, dat heeft een context. U moet thuis eens het Matthäus-evangelie lezen. En dan zie je eigenlijk in het Matthäus-evangelie, daar staat dan eerste aankondiging van het lijden. Tweede aankondiging van het lijden. Het zijn zo'n periscopen die erboven zijn. En derde en vierde aankondiging van het lijden. Bij de eerste aankondiging van als de Heer Jezus de eerste keer over zijn lijden spreekt, staat Petrus op en zegt, dit verhoede God. Ik zal het verhinderen. Hij wil er niet aan. Maar bij de tweede, derde en de vierde aankondiging komt dit nog eens tot uiting. Deze context. Dan zegt Jezus, ik ga jullie verlaten, ik ga lijden. En wat mij opvalt, en dat greep me ook zo ontzettend aan, dat greep me echt deze week heel erg aan. Wat me zo opvalt was, dat die apostelen, en weet je, nu kijken we in de spiegel en dan kijk ik zelf in de spiegel en denk ik, als Petrus en Johannes en Jacobus en Lucas en al deze mannen, als die op die manier reageren, wie ben ik dan dat ik zou zeggen van, ik had het anders gedaan. Weet je? Dat is voor mij een spiegel. En dan denk ik, daar wordt zo'n nood gecommuniceerd. Jezus die deelt over zijn lijden. En wat is de reactie? De reactie is, ik wil de eerste zijn. Als u weg bent, dan zal ik het overnemen. Het is toch eigenlijk in en in. Ja, ik werd zo verdrietig. Toen ik het onderwijs zag over de eerste en de dienaar en de minste zijn. Als ik het onderwijs zag, in de context waarin het gegeven werd. In de context. Daarom is het zo belangrijk om dingen eens in de context te lezen. Het maakte me beschaamd. Het maakte me beschaamd. En als ik dan kijk zo naar de vader van Uzzia, naar Uzzia, en ik kijk dan naar de 12 apostelen, dan denk ik, toen vroeg ik me, waarom is het nu zo moeilijk voor een mens? Waarom is het nu zo dat ons hart zo van graniet kan zijn? Waarom, Miel, kan jouw hart zo van graniet zijn dat als je daarbij was geweest, dat je hoogstwaarschijnlijk met de meute was meegegaan? En je ook in die discussie had gemengd met jouw capaciteiten, met de gaven die God je toch gegeven heeft en met alles wat je hebt. Mag ik misschien op de derde of de vierde plaats zijn van na Petrus en Paulus en Johannes, of mag ik de tiende zijn of de elfde zijn? Wat maakt mijn hart zo vol van graniet eigenlijk dat we daarin eigenlijk zo afgestompt zijn? Dat als je dit leest, als er over lijden gesproken wordt, over weggaan gesproken wordt, dat we dan grijpen. Ik heb gemeentes gezien waar goede leiding was. Waar hele goede leiding was. Broeders die de gemeente echt dienden. En door een of andere oorzaak traden ze terug. En wat er dan gebeurt in een gemeente, dat houd je gewoon niet voor mogelijk. Houd je niet voor mogelijk. Een gemanipuleer, een gekonkel en het grijpen naar een plaats. Het grijpen naar een plaats. Om dat goed te begrijpen, moeten we Matthäus 18 nog eens opzoeken. Wat de Heer Jezus nu eigenlijk voor een onderwijs wil geven. In Matthäus 18, vers 1 tot en met 4, daar zie je ook weer. Direct in de context, laten we vers 22, als je een Bijbel bij je hebt, even lezen. Terwijl ze samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem ter dood brengen en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En ze werden zeer bedroefd. Dan komt er een tussengeschiedenis, maar dan lezen we vers 18. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk? Altijd in die context. En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in het midden en zeide, voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En in ieder die zulk een kind ontvangt, in mijn naam, ontvangt mij. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Het kenmerk eigenlijk, als je dit zo ziet, het kenmerk van deze geschiedenis is dat Jezus een kind in het midden zet. Ook in Lucas 9 is dat een parallel verhaal. En dan zegt hij, als je niet zo wordt als een kind, wat is nu, als je nu over een kind nadenkt, wat is nu het bijzondere van een kind? Het bijzondere van een kind is eigenlijk dat hij in totale afhankelijkheid van de ouders leeft. Onze kinderen, zeker toen ze klein waren, die hebben zich nooit druk gemaakt van, als ik aan tafel ga zitten, is er dan brood? Ik heb nog nooit de vraag gehad, en Rietje ook niet als moeder en ik niet als vader, hebben we te eten? Ze gingen aan tafel zitten. En ze gingen eten. Ze vroegen ook niet voor kleding. De kleding was er. Zeker als je teruggaat naar 3, 4 of 5 jaar, als je een kind hebt. Ik denk dat hier, er wordt ook gesproken dat het echt een kind is. Zeg maar 5, 6, 7, 8 jaar. Een totale afhankelijkheid. Een kind vraagt ook niet van, wat kan ik ervoor doen? Want hij weet, hij kan niks doen. Het komt gewoon in een kind op. Het is ontvangen. In feite weet je als kind, ik kan niks meebrengen. Ik kom het koninkrijk van God binnen, als we zo weten dat we het koninkrijk van God binnenkomen als een kind. Dat betekent eigenlijk, we hebben niks te geven. We zijn totaal afhankelijk. Het is alles genade. Het is alles genade. Het tweede kenmerk is eigenlijk dat Jezus zegt hier dat we ons moeten vernederen als een kind. Nederig zijn als een kind. Dat betekent eigenlijk dat je dus, moet je dan gedachten hebben over jezelf van dat je je gering moet achten of dat je zegt van ik verfoei mezelf. Wat betekent eigenlijk dat je vernedert? Vernederen betekent eigenlijk dat je in het juiste perspectief komt. En dat is ook met genade. In het juiste perspectief komt naar God. Weet je, daarom heb ik die twee geschiedenissen genomen van Uzzia en zijn vader. Deze mannen die stonden in een juiste perspectief met God. In het begin van hun leven. Maar gaandeweg verliezen ze dat. Gaandeweg is het zo dat ze groeien in succes. En op een gegeven moment is het perspectief weg. Je vernedert je niet meer, want je bent de grootste geworden. Je bent niet maar klein, maar je bent groot. Je bent niet de minste, nee, je bent de meeste, want je bent de koning. Je hebt het voor het zeggen. En dan zie je eigenlijk dat het zich vernederen onder Gods hand, dat komt, en het gering zijn als een kind, dat komt omdat we niet meer in het juiste perspectief naar God zien. Dat Hij de Almachtige is, de Alomtegenwoordige, de Heilige. En ik vind het zo prachtig wat Paulus zo uitroept. Dat hij dan kijkt naar zijn eigen status. En het is heel goed om te zeggen van, ik kijk naar mijn eigen status. Waar kom ik vandaan? Het is zo belangrijk om te weten, waar kom je vandaan? Waar heeft God je gehaald? Waaruit heeft hij je getrokken? Dan kun je nog meer genieten waar je bent. En dat vind ik zo prachtig in die uitroep van Paulus. Dat hij zegt, zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Hij weet. Hij zegt van, in het perspectief naar God zie ik, dat is de regel van mijn hart. Zo zit mijn leven in elkaar. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Hij heeft een wens om het goede te doen. Maar hij weet, doordat hij zich uitstrekt naar het goede, dat als je je uitstrekt naar de minste, als je je uitstrekt om een kind te zijn, dan is in je, dat weet je omdat je die strijd moet aangaan, in je is dat aanwezig. Het kwade, zegt hij, is bij mij aanwezig. En dan roept hij het uit. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan komt die prachtige uitroep. Dat vind ik dan zo schitterend. Eerstens dat hij zegt, ik ellendig mens, dan denk je, wat een zwartkijker. Maar het is geen zwartkijker. Hij is daadwerkelijk een zwartkijker. Als hij naar zichzelf kijkt en hij zegt, als ik het goede wil doen, dan is het kwade bij mij aanwezig. Ik ellendig mens. Maar dan komt die uitroep dat hij zegt, Gode zij dank door Jezus Christus onze Heer. Dat brengt het in het perspectief. Een juist perspectief over je leven hebben. Waar je vandaan komt en wie je van de duisternis in het licht heeft geplaatst. En als je die juiste kijk hebt en deze juiste kijk ook hebt, dan zeg je, Heer, ik wil worden als een dienaar. Ik wil worden als de minste. Ik wil worden als een slaaf van u. Omdat ik in het juiste perspectief sta. Weet je, ik heb in gebed zo, ik heb veel dromen, voor de gemeente. Ik droom graag en leg God, zeg maar, niet dromen van het kan geen werkelijkheid zijn. En dat dromen, weet ik, daar heeft ooit eens iemand over gezongen, dat dromen bedrog zijn. Maar wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen, dat is dat ik God dingen voorleg en zeg, Heer, wil u dat in ons midden bewerken? Wil u dit in ons midden bewerken? En ik wil echte dingen zo gaan zien, dat vind ik zo prachtig, visie. Er werd zondag of op de gemeentevergadering ook al wat over gezegd. Maar visie, dat is leren kijken hoe God het ziet. Leren zien, visie, wat ik echt wil en ook met de andere leiders zo wil, is dat we leren zien, Heer, hoe ziet hij de dingen? Want daar wil ik naartoe. Daar wil ik naartoe. Hoe kijkt u naar de gemeente? Wat heeft u voor deze gemeente? En als ik dat leer om te zien hoe God het ziet, dan is het niet zo moeilijk om de stappen te zetten om daar naartoe te gaan. Het proces is om te leren te zien hoe God het ziet. Hoe bijzonder zou het niet zijn als mensen van waar jij mee omgaat, of mensen die hier in deze gemeente zijn, als ze met jou omgaan en met jou contact hebben, dat ze iets mogen proeven van die gezindheid van Jezus Christus. Wat zou het zijn als deze gemeente bekend zou staan dat als je met deze mensen optrekt, dat ze iets proeven van die gezindheid van de Heer Jezus Christus. Dat die gezindheid is dat slaaf zijn. Dat diener zijn. Die gezindheid van Jezus Christus is een van de mooiste en mijn lievelingsteksten. Dat is zo in Filippenzen 2. In Filippenzen 2, daar staat zo, laat maar eens zien jongens. Filippenzen 2, daar staat, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mens gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Je moet je eens voorstellen als mensen met u contact hebben, of mensen komen hier in de gemeente en nu wil ik alleen dit ene aspect dan vanmorgen belichten, dat ze iets zouden proeven in je leven over die gezindheid van Jezus Christus. Om dan een dienaar te zijn. Een slaaf van Christus te zijn. Ik merk over dit onderwerp, als ik zo nadenk, dan zou het zeker niet gepast zijn als je een uitnodiging zou doen en zegt, laten we nu een besluit nemen dat we zo worden als Christus. Want ik heb die dingen laten zien, hoe moeilijk dat het is voor de apostelen. Hoe moeilijk is het dan niet voor ons, als je het in de context ziet. En toch wil ik je vragen om deze week er eens over na te denken, die passages eens te lezen. En te lezen en te zeggen van, Heer, maak me tenminste als Johannes, die uitroept, ik moet minder worden, hij moet wassen. Ik geloof dat dat ons gebed moet zijn. Dat je mag zeggen van, Heer, ik moet minder worden. U, Heere Jezus, moet wassen. Henk Binnendijk die gaf ons een prachtige uitspraak, die heeft Rietje altijd onthouden. En dat is dat hij zegt van, Christus volgen is sterven aan jezelf. Christus volgen is sterven aan jezelf. Ik moet minder worden. Hij moet wassen. Onderschat het niet hoe moeilijk dat het is. Onderschat je ik niet. Onderschat niet wie je van binnen bent. Dat je zegt, ik kan zo worden. Nee, je kunt het niet zonder de Heilige Geest. Is het gewoon onmogelijk om zo te worden. Laten we daarom echt bidden en elkaar ook echt aanmoedigen daarin. Dat je voor elkaar bidt, ook in de kring, als jullie dit gaan bespreken, dat je voor elkaar bidt en zegt van, en ben zo eerlijk en oprecht ook om te zeggen van, naar een vriend te gaan en te zeggen van, daar heb ik het gewoon moeilijk mee. Dit is iets in mijn karakter, wat me gewoon belemmert om de minste te zijn. Deel dat. Ik merk zelf in mijn eigen leven, zo snel als ik de moed heb, om het te delen. Om het te delen met Rietje, of te delen, zeg maar, met Rietje en met een andere vriend. En te zeggen, bid voor me, want daar heb ik het moeilijk mee. Ik kom het steeds weer opnieuw in mezelf tegen. Wil je met me bidden dat Jezus en de Heilige Geest dat in mijn leven verandert? Dan ben je goed bezig. Ik geloof niet dat dit soort zaken komen door een besluit te nemen en te zeggen, ik ga staan en ik neem een besluit. Ik geloof dat het een proces is. Een proces waarin je elkaar mag bemoedigen en zeggen van, laten we elkaar echt erin omringen. Laten we elkaar helpen. Laten we voor elkaar bidden. En het begint er ook mee dat je zelf je opent naar God toe. Dat je dat niet verbergt. Maar dat je je opent naar je echtgenoot toe en zegt, wil je voor me bidden? En je opent misschien naar een vriend. Om te vragen van, Heer, wil die aan de slag met mij? Want ik wil graag de minste zijn. Laten we even samen zo stil zijn en dan zullen we samen avondmaal vieren. En dat je even een minuut, dat we even een minuut gewoon de stilte zoeken. Om zo voor God te komen en voor God te staan. We willen ook zo echt het avondmaal vieren in die gezindheid van de Heer Jezus. En ik wil u zo vragen om gewoon in gebed te blijven. En zo uw ogen te sluiten en in die stilte te blijven. Ik wil daarbij toch de mensen die hier de eerste keer avondmaal vieren, die wil ik gelegenheid geven om zich voor te stellen, ook in die stilte, in die nederigheid. Als u met ons avondmaal wil vieren, dan is er gelegenheid om u voor te stellen. En we willen als gemeente u echt hartelijk welkom heten om samen met ons avondmaal te vieren. En we hebben hier de gewoonte dat u zich dan voorstelt als iemand die de Heer Jezus kent, als zijn Heer en Verlosser. En dat u zegt, bij welke gemeente dat hij hoort.